Welkom bij de KNMI podcast seizoen 3. Vanuit de KNMI studio zijn hier Rob Sluiter en Rubert Konijn.
Nou, welkom in studio KNMI. Welkom ook aan alle luisteraars. Het is, Rob, alsof we het erom doen. Het thema van vandaag is hitte. Ja. En we zitten hier op een van de warmste dagen van het jaar.
Fantastisch. Dat we gehad hebben, hè? De lente is er in volle glorie. Ja. Gisteren en vandaag, denk ik ook, werd het 20 graden. Warme dagen, de eerste warme dagen van het jaar. De lente begint eigenlijk ook steeds vroeger, hè, door klimaatopwarming. Maar de datum waarop die eerste warme dag is, zoals we die gisteren hadden, die was niet bijzonder vroeg of iets dergelijks. Dus het is gewoon
die was
fijn
gewoon gemiddeld, gewoon lekker weer. Ja. Maar iedereen valt natuurlijk wel weer op.
Ja, als je nu buiten loopt, het straalt je tegemoet. En we gaan het zien de komende dagen.
Nog eventjes dan. Nou, dan hebben we ook nog een nieuwtje. Op de KNMI-website staat een oproep voor het insturen van stormnamen. Primeur in deze podcast. Niet alleen de naam is belangrijk, maar vooral het verhaal erbij. Als je iets in wil sturen. info@knmi.nl kunnen de stormnamen heen. Net zoals de suggestie straks voor weermuziekje of de vragen van de luisteraars. Doe nu ook je stormnaam en verzin er een leuk verhaal bij. Dan maak je kans dat dat jouw verzonnen naam de stormnaam wordt. En dat is natuurlijk wel echt uniek.
Dat lijkt me wel.
Wat hoop je dan op een lekker stormpje of een zware stormpje?
Zoiets. Deze podcast hebben we een special. Het gaat over hittekracht. Een maat die iets zegt over de impact van hitte op het menselijk lichaam. En daarover gaan we straks allereerst in gesprek met Boris Kingma van TNO. Want hij weet alles over de effecten van hitte en heeft samen met KNMI, RIVM en de Vrije Universiteit het begrip hittekracht geïntroduceerd.
Nou, hebben we ook live in de studio Carolina, onze collega. Zij doet promotieonderzoek. Ze promoveren op hittewaarschuwingssystemen, nieuwe hittewaarschuwingssystemen. En is betrokken bij de implementatie, de uitrollen van hittekracht in Nederland. Daar gaan we het straks nog over hebben natuurlijk.
En misschien meteen ook wel heel actueel, want zondag is de marathon van Rotterdam. Het weer ziet er nu althans nog gunstig uit. Vrij koel en misschien zelfs een beetje regen. Alhoewel de wind misschien spelbreker kan zijn voor een echte toptijd. Reden genoeg straks voor ons om met Anne Luiter te praten over de invloed van het weer, en met name de hitte, op sportprestaties. En Anne is onder andere Nederlands kampioen marathonlopen.
Nou, dat is echt een super interessant. En we sluiten weer af met een hittegerelateerd weerliedje. En de vraag van de luisteraar. En de vraag van de luisteraar is of de zwarte rookwolken die steeds te zien zijn in het oorlogsgebied van de Persische Golf gevolgen hebben voor het weer en klimaat.
Vol programma.
Spannend. We gaan aan de slag. Nou, Rob, we lijken nu wel even de podcast van Boekestein en Rob de Wijk. Want we gaan het over het Midden-Oosten hebben en de oorlog daar.
Zeker.
Zo. We hebben een vraag gehad van de luisteraar. Van Johan uit Steenwijk. En die heeft de vraag gestuurd. Vreselijk die oorlogen, zegt hij. De bombardementen, het vernielen. Op de journaal zie ik zeer regelmatig enorme zwarte rookwolken naar boven komen. Heeft dat eigenlijk effecten voor het klimaat, is de vraag, Rob.
En daar is onderzoek naar gedaan.
Mooi.
En dan moet ik even helemaal terug naar 1991. Toen hadden we daar ook een oorlog, de Golfoorlog. En in Koeweit stonden toen honderden, ik meen iets van 600-700 oliebronnen waren in de fik gestoken. Dus die braakten continu zwarte rookwolken uit. Dat was overal op satellietbeelden en zo te zien. Alleen, eigenlijk heel lokaal zag je daar een effect van, omdat de zon werd afgeschermd door die zwarte rook, dat de temperatuur wel daalde. En als het regende, dat viezige regen was. Maar die rook die steeg ook niet zo hoog op. Zegt dat, weet ik veel, 500.000 meter. Die kwam niet heel hoog in de atmosfeer tegen de stratosfeer aan. En dat heb je eigenlijk nodig om mondiaal effecten te zien van zoiets. Bijvoorbeeld van een hele grote vulkaanuitbarsting. Die kunnen dat wel veroorzaken.
Ja, er was er een op de Filipijnen, hè? Begin jaren 90.
Ja, de Pinatubo.
Pinatubo heeft echt effect op het weer gehad.
Daar komt dan zoveel deeltjes in de atmosfeer dat je daar, dat noemen ze global dimming in feite, dat je de zon daarmee een beetje afschermt. En dat heeft gevolgen voor de onder andere de temperatuur. Maar dit soort branden, hoe erg ook, zoals in 1991, onderzoek nagedaan, alleen tijdelijk lokaal effect op het weer, dus niet op het klimaat. En hoe ellendig het ook is wat we op dit moment zien, in vergelijking met 91, zijn het aantal rookwolken, om het zo maar te zeggen, staan in geen verhouding tot wat we toen
natuurlijk
zagen.
Natuurlijk ook nog wel wat extra uitstoot van broeikasgassen. Hè?
Uiteraard.
Dus dit gaat ook niet zo hard omlaag als we met z'n allen zouden willen.
Maar de effecten op het weer zijn dus kleiner, op het klimaat.
Het was niet eens zo'n gekke vraag, want het kan natuurlijk wel bij een grote uitbarsting van een vulkaan. Enorm grote uitbarsting, maar dit is hoe erg ook.
Ja, vrijwel niks.
Dankjewel. Nou, hier in de studio Boris Kingma. Boris is thermofysioloog. Vertel eens even wat over jezelf. Wat is het precies?
Een thermofysioloog die bestudeert eigenlijk hoe het lichaam omgaat met hitte en kou. Daarmee kun je vervolgens analyses uitvoeren over wat dat betekent voor je prestatie. Waar liggen de limieten van wat je nog kan doen? Bijvoorbeeld, hoe lang kun je nog iets volhouden in de hitte of de kou? Of wat heb je nodig om dat te doen? Of bijvoorbeeld als het gaat over evenementen, welke zorgdruk kun je verwachten als je het toch gaat doen?
Ik zag op je LinkedIn staan Human Performance Analyst. Dat bedoel je daarmee dan?
Ja, precies. Dus daarmee kijk je wat eigenlijk de limieten zijn van de mens. En hoe je die kunt verleggen. Of hoe je daar veilig binnenin kunt blijven.
En hoe test? Ik heb ooit gehoord over thermometerpillen die je slikt. En klimaatkamers en dergelijke. Kun je eens uitleggen hoe je dat dan doet, zo'n onderzoek?
Nou, als je dus onderzoek gaat doen met de mens over hoe goed kunnen mensen nog de zaken uitvoeren of waar liggen die grenzen, dan doen wij metingen in het veld. Dat wil zeggen, daar gaan we bijvoorbeeld met Defensie mee of met de politie mee, waar ze de dingen doen die ze moeten doen. En dan meten we heel veel, maar er verandert er ook heel veel. En dan zijn er soms, dan weet je soms niet of dat het echt specifiek door het weer komt of door de kleding, waardoor je een bepaald effect meet. En dan hebben wij een klimaatkamer, een TNO bij Soesterberg. En daar kunnen wij het elke dag hetzelfde weer nabootsen. Dan kunnen wij de temperatuur regelen, de luchtvochtigheid. We kunnen een zon nabootsen. En dan kunnen wij een hele week lang hetzelfde weer nabootsen en mensen daar taken in laten doen.
Heel makkelijk voor het KNMI, dat iedere dag hetzelfde weer, of niks te verwachten.
Ja, de voorspelling is daar erg makkelijk inderdaad. Maar wat we daar meten inderdaad, is aan de mens meten. Dan meten we de hartslag, maar ook de kerntemperatuur. En daarvoor slik je in de regel een temperatuursensor in. Dat is een pil. Die hoeven daarna ook niet meer terug. En de huidtemperatuur meten we, zweten, ademhaling. Maar ook gewoon hoe goed je de zaken nog kunt doen. Kun je goed, nog goed nadenken? Of hoe lang hou je het eigenlijk vol?
Oké. Dus het weer is echt van grote invloed op je welbevinden of je prestatie van een mens. En je noemde eigenlijk net al even heel snel de parameters die daar belangrijk zijn. Hè? Kunnen we die even met elkaar aflopen? De temperatuur ligt erg voor de hand, denk
ja.
ik.
Ja, de luchttemperatuur is heel erg van belang. Want als de luchttemperatuur kouder is dan je huid, dan sta je warmte af. En als de temperatuur hoger is dan je huid, dan neem je warmte op van de lucht.
Ja.
En daarnaast heb je de luchtvochtigheid. Die bepaalt heel erg grote mate van kun je nog verdampen, kun je nog zweet verdampen en daardoor afkoelen en dat aan de lucht kwijt.
Dat is zeg maar in de zomer als het heel zwoel weer is, dan klagen mensen zeg maar eerder,
ja.
Omdat je het gevoel hebt, ik heb veel warm, omdat je niet goed kunt verdampen omdat de lucht zo vochtig is.
Precies, dat voel je dan, dat je dan echt tegen een barrière oploopt,
uh-huh.
Dat je lichaam de warmte niet meer goed kwijt kwam. Nou, en voor straling bijvoorbeeld van de zon, ja, dat weten we, dat is natuurlijk een enorme warmtebron voor het lichaam. En wind, die is heel sterk, want die versterkt of die versterkt eigenlijk het effect of dat je meer warmte kwijtraakt of meer warmte opneemt van de lucht. En of bij verdampen van zweet helpt wind heel erg goed om dat zweet te verdampen.
Een complexe interactie van een aantal dingen op je lijf. Nou hebben we daar een maat voor, heb ik begrepen.
Ja.
En die is nogal ingewikkeld. En jij gaat ons kort uitleggen hoe dat in elkaar steekt.
Nou, dus, klopt, er zit heel veel natuurkunde bij hoe al die verschillende factoren met elkaar samenwerken. Nou, en dan ook nog interactie met kleding. Daar gaan we nu niet op in. Maar er is één maat die je kunt gebruiken die dat allemaal probeert samen te vatten in één getal. Maar dan is de naam weer complex, want dat is dan de wet bulb globe temperature.
Ja.
En daar zitten eigenlijk verschillende sensoren zitten erin die dat dan samenvoegen. Je meet dan de natte bol temperatuur. Je meet de zwarte boltemperatuur en de gewone luchttemperatuur.
Stop. Natte boltemperatuur, even. Dat ja. is dan?
Ja, dus de natte boltemperatuur, dat is eigenlijk een normale temperatuursensor.
Ja.
Met een natte sok eroverheen.
Okay.
En die koelt dus af als het kan verdampen.
Ah, ja, ja. Dan krijg je een andere maat.
Ja, dus die is heel erg afhankelijk van de luchtvochtigheid. Ja. Als de luchtvochtigheid hoog is, dan gaat die natte boltemperatuur ook flink omhoog.
Oké, juist. Dus dan heb je daar de wet bulb globe temperature voor.
Ja.
En toen kwamen wij met elkaar in aanraking. Dus wij bedoel ik TNO, KNMI, RIVM, VU. En wij dachten, dat is heel moeilijk uitleggen.
Ja, dat gaat niet werken.
En toen?
Ja, ik herinner het me nog goed. Dat was een mooie sessie. We zaten daar in een kamertje die toch wel, denk ik, misschien wel 10 graden warmer was dan deze kamer. Maar daar broeide een term, een hittekracht. En hittekracht is denk ik een term die heel mooi aansluit bij het palet van termen die we al hebben om de impact van weer te duiden. En windkracht en zonkracht.
Ja, tuurlijk.
Ja.
Want windkracht, mensen kunnen zich heel moeilijk voorstellen van er staat 10 meter per seconde wind, wat is dat? Maar iedereen weet wel, storm is 9 boven, dus windkracht 9, een beetje dat.
Ja.
En zonkracht hebben we tegenwoordig ook.
Ja.
Daarvan zeg je niet zozeer van er is zoveel straling, want dat is eng. Maar je zegt de zonkracht is 8.
Precies.
En dat willen we dus ook bij die hitte doen.
Ja, en dat je dus eigenlijk tegelijkertijd het effect van bijvoorbeeld als je een wat lagere temperatuur hebt, maar een hogere luchtvochtigheid, dat de impact op je lijf hetzelfde is als een hogere temperatuur met een lagere luchtvochtigheid. Dat je dat dus uitdrukt met 1 hittekracht.
Oké. Want bij zonkracht weet ik, het is de straling van de zon, die kan hoog of laag zijn, maar ook je huidtype. Ja. Bepaalt wat uiteindelijk die impact is.
Ja, dus en hoeveel je moet smeren en zo. Wanneer?
Wij zijn heel licht qua huid. Ja. En dat betekent dat wij best vaak moeten smeren. Maar hoe zit het dan bij hittekracht? Want ik kan me voorstellen dat dat niet voor iedereen hetzelfde is.
Nee, dat klopt helemaal. Dus bij hittekracht heb je ook zo'n tegenhanger. En dat heet dan de hittefit. Of dat hebben we de hittefit genoemd. En dat komt er eigenlijk op neer van hoe goed kun je je aanpassen aan de hitte. Dat maakt namelijk of dat de hitte een probleem gaat worden of niet. En dat kun je ook weer ontleden in verschillende onderdelen. De eerste, de belangrijkste van, kan je lichaam zich goed aanpassen? Als jij zelf heel fit bent, fysiek fit, en je bent gewend aan de warmte, dat heet dan geacclimatiseerd aan de hitte, dan kan dat zo makkelijk een 1-puntschaal op de hitkracht schelen over van wat jij nog wel aan kan, wat een ander niet meer aan kan. En dus daar zit al heel veel.
Nou, dat leuk om straks nog even te vragen aan de marathonloper ook. Om te kijken of dat wat uitmaakt als je geacclimatiseerd bent.
Ja, nou, en dat geldt voor iedereen. Dus dat geldt ook voor mensen die werken. Of dat je geacclimatiseerd bent of niet. Dan betekent dat je daarmee kunt schalen. Maar het andere gaat over kleding. Kun je je kleding aanpassen? Werkkleding kun je soms niet aanpassen voor hetgene wat je moet doen. Dat betekent dat je in een zwaardere categorie komt. Dat je misschien wel iets bij de hitkracht moet optellen.
Ik bedoel, bijvoorbeeld de brandweer die een natuurbrand moet blussen.
Ja.
Die hebben dan een dik pak aan en dat is niet zo best.
Nee, zeker. Dus je zult zien zeg maar dat al bij hittekrachten waarbij veel mensen denken van nou, er is helemaal nog niks aan de hand. Dat voor de brandweer al betekent dat ze moeten opschalen over hoe zij met de hitte om moeten gaan.
Dus kleding.
Je activiteit. Dus het gaat over, kun je aanpassen wat je doet? Nou, bij sportevenementen, daar heb je het ook. In competitieverband, nou, dan is de drive om door te gaan, die is natuurlijk ontzettend hoog. En dan kan dat ook betekenen dat je over je grens heen gaat. Terwijl in een trainingssituatie je daar misschien veel meer de ruimte hebt om wat minder, om wat minder hard te gaan. Dus daar zit heel erg verschil in over van hoe hitte en je vermogen om je aan te passen aan de hitte invloed heeft over wat het daadwerkelijk de impact gaat zijn.
Jeetje, er komt veel bij kijken.
Maar het is ook intuïtief wel. Je voelt het wel aan. Hè? Ik bedoel, niet de ene hitte is de andere hitte. En niet de ene mens kan goed tegen hitte als de andere goed tegen hitte kan. En hoe vat je dat nou in wat wetenschappelijke termen waar je ook handelingsperspectief mee hebt?
Ja,
dat is eigenlijk hitte, fit en hittekracht.
Ja, en wij beginnen dit jaar als KNMI dus te communiceren wat de hittekracht is. Dat deel wat erachter zit, hitte,
maar wordt dat 0 tot 10? Wat wordt dat? Ook 0 tot 12?
Daar gaan we straks met Caroline over praten, onze andere collega.
Ja.
Ik heb nog wel een vraag voor je, Boris. Want er komt een heel groot sportevenement aan.
Ja.
Dan heb ik het niet over de Marathon van Rotterdam, waar we het zo nog even over hebben. Maar over het wereldkampioenschap voetbal in onder andere Mexico. En dat is het Verenigde Staten en Canada.
Ja.
Schijnt nogal warm te zijn daar in de zomer.
Ja, zeker. Nou, ik denk dat het daar heel erg uit gaat maken. In de voorbereiding, met name dus die acclimatisatie, of dat de ploegen die dat het beste doen, dat die daar een enorm voordeel bij hebben. Dat wordt nog een slag. Ik denk ook dat het echt aan de limieten ligt over van waar je nog sportevenementen überhaupt kunt laten doorgaan.
Ja, want een van de wedstrijden is wel in een soort van overdekt stadion. Een soort van gekoeld zou dat kunnen zijn. Maar als het in de buitenlucht is, is het natuurlijk wel pittig.
Ja,
en de tijdstippen zijn misschien ook ongunstig.
Ja, daar zit ook precies die sleutel. Als je het hebt over hittekracht, hittefit. Kun je je aanpassen? Nou, qua organisatie kun je
zijn
zoveel
fitte
mogelijk
mensen, die voetballers, denk ik.
Ja,
toch?
Fit zeker. Acclimatiseerd is iets anders.
Ja.
Dus ik denk aan de VU, Hein Daanen, die doet daar veel ook mee. En samen ook met de KNVB trouwens. Dus die kijken dan echt van, goh, waar kunnen we dan het beste ons trainingskamp neerzetten?
Dus jouw boodschap aan de KNVB, aan Koeman, is eigenlijk, acclimatiseer.
Dat is aan de voorkant het beste en het sterkste wat je kunt doen. En dan tijdens het sporten, tijdens het evenement zelf, dan zul je die extra pauzes, rustpauzes, die zullen er zeer waarschijnlijk zijn.
Ja.
En hoe je dat aanpakt met koelen vooraf, tijdens koelen en achteraf koelen, om goed te herstellen, dan...
Worden wij wereldkampioen.
Vast en zeker.
Dank je wel.
Het thema vandaag is hitte natuurlijk. We hebben het er eerder over gehad. En 2 juni is het Heat Action Day. En dat is bedoeld om wereldwijd meer aandacht te vragen voor de effecten van hitte. 5e editie alweer. KNMI doet daar natuurlijk graag aan mee. Het is een onderschat risico, daar hebben we het over. En we gaan dus ook op 2 juni iets introduceren. De hittekracht.
Hittekracht, ja, waar we het zojuist al heel even met Boris over hadden. En daar gaan we nu verder over praten. En dat doen we met Carolina Pereira Margidan. En dat is een collega van ons.
Ja, hoi.
Welkom, Carolina.
Dankjewel.
Hey, wat doe jij op het KNMI?
Ja, ik doe sinds een aantal jaar mijn PhD-onderzoek hier op het KNMI en Universiteit van Twente. Dus dat gaat over hitte. Dus ik hou me daar eigenlijk elke dag mee bezig. Ik ben heel geïnteresseerd vooral in hoe landen hitte definiëren. En hoe ze daarvoor waarschuwen.
Ja. Het ene hitte is de andere niet.
Nee.
Ik heb wel eens gehoord dat er in Frankrijk, sorry Rob dat ik je onderbreek, heel veel verschillende definities van een hittegolf zijn alleen al.
Nou ze kijken daar heel erg met gezondheidsdata wat voor temperatuur eigenlijk in verschillende regio's van Frankrijk problemen kunnen zorgen. Dus ja, maar wereldwijd en in Europa zie je dat alle landen hebben eigenlijk hun eigen manier van hoe ze naar hitte kijken. Methodes zijn nog heel uiteenlopend.
En daar doe jij onderzoek naar.
Ja.
Hey, en je bent betrokken geraakt dus bij, waar we net al over hadden, de ontwikkeling van hittekracht. En, want dat concept, dat was er, hè, daar hebben we met Boris over gesproken. Maar de klassificatie van wat noemen we dan hittekracht, dat is compleet iets anders. En daar heb jij aan gewerkt. We hebben een klasse gemaakt, een indeling.
Ja.
Vertel.
Ja, dus zoals jullie het al eigenlijk goed hebben uitgelegd, is die Wet Bulb Globe Temperature natuurlijk veel te ingewikkeld en moeilijk. Je wilt niet de hele tijd de WBGT zeggen. Plus, het is eigenlijk, we hebben geen Nederlands woord voor Wet Bulb Globe Temperature. Dus we moesten echt een Nederlands term verzinnen, de hittekracht. En daar wouden we eigenlijk gewoon een makkelijke schaal van maken. Net zoals dat bestaat voor zonkracht en windkracht. Dus 0 tot 10, daar waren we het al vrij snel over eens. Maar ja, hoe ga je dan die WBGT-waardes vertalen naar die schaal? Dat was wel een interessant proces. We hebben als eerste gekeken naar wat zijn eigenlijk normale waardes in Nederland. Hè, wat is heel extreem? Daar wil je natuurlijk die hittekracht 10 een beetje opgooien. En we hebben eigenlijk heel veel opties doorlopen. Intern op het KNMI met meteorologen, met communicatie-experts, met klimatologen. En ook met onze externe partners hebben we die verschillende opties eigenlijk besproken om uiteindelijk tot een prachtige schaal te komen.
Van 0 tot 10.
Van 0 tot 10.
En bij 0 is er dus niets aan de hand?
Nee, dan is er eigenlijk geen relevante hittebelasting op je lichaam. Ja.
Dus in de winter is de communicatie dan hittekracht 0. Dat is duidelijk. Ja. En 10 is dan in de meest uitzonderlijke gevallen. En dat komt dan, wat moet ik me daarbij voorstellen, een paar keer per jaar of wat is dat?
Ja, nee, die hebben we echt expres heel hoog gezet. Om het echt voor de uitzonderlijke hittekrachtmomenten te bewaren. Dus in de beeld is dat tot nu toe nog maar op 3 dagen voorgekomen in de afgelopen 30 jaar. Op 3 dagen. En ook in een groot deel van Nederland is hittekracht 10 eigenlijk nog nooit voorgekomen. Dus bijvoorbeeld Waddeneilanden, in het noorden en een beetje in het westen van Nederland. Daar is het nog nooit hittekracht 10 geweest, tot nu toe.
Maar dan moet de gewone temperatuur dus hoog zijn. De luchtvochtigheid moet hoog zijn. De wind moet afwezig zijn, denk ik, bijna.
Ja, geen wind, ja.
En geen wolken.
Nee.
En nee. Ik hoor jou zeggen, in het, want ik zit even mee te denken, Noordwesten, Zuidoosten van het land is dan meestal de hittekracht het grootst.
Ja, dus in Limburg zie je gewoon de hoogste waardes, ja. Ja.
En is dat dan, zeg maar, midden op de dag als de zon het hoog staat? Of hoe werkt dat?
Ja, precies. Dus een beetje middag tussen 2 en 5, denk ik, dat de hoogste waardes voor zouden komen. Okay. Als de temperatuur moet natuurlijk wel een beetje oplopen. Daar weet je ook alles van. En de zon staat dan ook natuurlijk hoog. Dus daar komen de hoogste waardes voor. Ja, in de ochtend, nee, dan is het nog meestal gewoon lekker.
En je hoort wel een beetje gewoon qua hitte tussen 12 en 2 uit de zon blijven. Hè? Dat is een beetje de zon kant van het verhaal.
Ja, ik denk dat de temperatuur dan vooral oploopt later op de dag.
Het is natuurlijk een samengestelde index. Hè?
Precies, ja.
Want de luchttemperatuur die piekt vaak, dat weten heel veel mensen niet, pas rond 1 uur of 5 smiddags.
Ja.
Laat in de middag.
Heel laat.
En de zonnestand is natuurlijk het hoogst rond het middaguur. of net daarna, hè, zomertijd. En die WBGT, of de hittekracht moet ik zeggen, mm-hmm. die zit daar een beetje zo tussenin.
Precies.
Komt het nou ook wel eens voor dat je een hele hoge hittekracht hebt als het niet zo warm is?
Ja, dus daar hebben we onderzoek naar gedaan. Hè, van wat was de hittekracht op alle dagen de afgelopen jaren, om te kijken van wat is de normale hittekracht tijdens een hittegolf. En er kan best wel veel variatie in zitten. Het heeft dus niet alleen met de temperatuur te maken, zoals we al zeiden. Dus op een dag van 30 graden kan het hittekracht 5 zijn. Als het gewoon echt een beetje een koele 30 graden is. Hè. Er staat echt veel wind, het is bewolkt. Maar het kan ook hittekracht 10 zijn. Als het echt zo'n knallende 30 graden, super benauwd is. Dus er zit best wel veel variatie in, ja.
Oké, nou, dat is natuurlijk wel iets wat we niet meteen beseffen of zo. Is het nou ook zo dat je tijdens een hittegolf, hè, want dat is wat heel veel mensen herkennen, heb je dan altijd een hoge hittekracht? Ik denk het bijna niet, of wel?
Nou, die hoge hittekrachten zijn sowieso heel zeldzaam. Dus het kan
in Nederland, hè, want straks in Amerika bij het voetbal is die hittekracht misschien wel 12 of zo.
Nou ja, ja, je wilt de schaal natuurlijk op het lokale context afstemmen. Dus dat zou je dan anders doen. Maar wat je ziet is dat tijdens hittegolven, dus dat is eigenlijk een dag boven de 25 of 30 graden, ligt de hittekracht meestal tussen de 6 en 7. Maar op die hele uitzonderlijk warme, benauwde dagen kan het dus wel oplopen tot 10. Maar dat is heel uitzonderlijk ook in een hittegolf. Ja, dus die komen minder vaak voor, die 9 en 10. Ja.
En stellen we ons dan voor, straks als er sportwedstrijden zijn en we verwachten een hittekracht van 8, dan moet dat later vroeger gecanceld worden?
Oh, zeker. Ja, ik denk al veel lager eigenlijk. Okay. Je ziet dat hittekracht 3, 4 bij marathons die al zijn geweest, waar ze al problemen hadden met de hitte, was de hittekracht vrij laag. Maar de eerste lentedag die met zon is, die kan gewoon heel benauwd en warm aanvoelen.
Ja,
dan
kom
je op dat hittefit
verhaal.
Dat ook, ja.
En dat
ja,
acclimatiseren ook. Hè? Dus de eerste keer dat je die warmte ervaart, die is kennelijk heel belangrijk. Of geeft veel impact.
Zeker.
Je went eraan.
Ja, ja, precies. Dus, en inderdaad, wat je zegt, Rupert, is heel belangrijk. Kijk, als je lekker op het terras gaat zitten in de zon, die eerste 20 graden, heerlijk.
Ja.
Dan zit je gewoon lekker stil op je stoel. Maar als je dan een marathon gaat rennen, of de politie met die zware kleding, nou, dan ga je wel eens weten, ook in die 20 graden.
Oké.
Het kan best verstrekkende gevolgen hebben, hè? Dat buitenwerkers gewaarschuwd worden om roosters aan te passen en zo.
Wereldwijd gebruiken ze ook de WBGT bijvoorbeeld in Qatar voor arbeidsmaatregelen van, hè, bij deze hittekracht mag je gewoon niet meer werken.
Ja,
maar wacht. Oh. wij gaan als KNMI gaan we dit brengen, dit hittekrachtgetal, live vanaf 2 juni, van wat het op dat moment is, en de verwachting.
Ja.
Maar en verder, is dat dan een waarschuwing al? Of?
Nee. Dus het is eigenlijk gewoon, we breiden ons vocabulaire uit om over hitte te kunnen praten. Zo zie ik het een beetje. Dus net zoals dat we de zonkracht hebben, dat is gewoon elke dag interessante informatie. Hoef je niet een waarschuwing aan vast te plakken. Omdat het ook voor verschillende doelgroepen iets anders kan betekenen.
Voor een sporter of iemand die buiten werkt, of als je gewoon binnen bent.
Een sporter die zichzelf overschat, heb je ook vaak.
Ja, vooral de jongeren die zichzelf
overschat. Dat is toch een onderzoek in Parijs geweest. Hè? Dat ook, we denken allemaal dat hitte doden, dat iets is van oude mensen. Maar er zijn ook mensen die tijdens sporten denken van, nou, ik kan het allemaal wel aan.
Ja, ik heb gehoord in Nederland dat juist de korte afstanden, waar je dan denkt van, ik hoef hier niet voor te trainen, die 10 kilometer. De juist ongetrainde jongeren die 10 kilometer gaan lopen, die krijgen. Oh, ja. Die ervaren de problemen.
Ja. Hey, ik word ook getriggerd door ook wat jij weer zegt. En we hoorden dat Boris ook weer al zeggen daar straks. Van dat begin van het seizoen is hitte. Ja. Heeft meer impact op je lijf dan later in het seizoen. Moeten we daar op een of andere manier wat beter rekening mee houden?
Moet de marathon van Rotterdam dan in september?
Zeker. Nou ja, 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 dat is echt heel belangrijk. We hebben ook met RIVM onderzoek gedaan naar sterfterisico's. Daar zie je echt een groot verschil tussen die eerste hitte en de risico's en latere hitte. Omdat je lichaam gewoon tijd nodig heeft om te wennen. En we nemen dat al mee in onze waarschuwingen. En ik denk ook als we hittekracht gaan gebruiken, moeten we dat echt wel, dan nemen we dat gewoon mee. Hè? Dat vroeg in het seizoen leggen we er nadruk op van dit is gevaarlijker.
Het is eigenlijk ook weer hetzelfde als je huid. Hè? Ik bedoel, als je aan het begin van de eerste zonnestraal dat je eerder verbrandt, dan je lekker zomers.
Ik merk het zelf ook als ik op vakantie ga. Ik weet niet of jullie dat hebben. Maar de eerste paar dagen, dan
dan moet je winnen. Ja. Je moet
en
gewoon winnen.
Weet je wat het is? Je lichaam kan dan nog niet optimaal zweten. Oh. Dat duurt een paar dagen.
Oké, dat is echt fysiek.
Juist.
Dus klimatiseren.
We gaan het brengen als KNMI. Jij zegt, allerlei doelgroepen kunnen daar hun voordeel mee doen. Wij gebruiken het zelf om wat meer duiding te geven op hitte. Mm-hmm. Wordt het nou uiteindelijk ook onderdeel in de toekomst van onze weerwaarschuwingen? Of is dat niet handig bij hittekracht?
Ja, ik denk dat we dat ook nog een beetje uit moeten gaan testen. Maar voor nu zou ik het echt als complementaire maat zien. En ik denk dat we dat wereldwijd steeds meer nodig gaan hebben. Kijk, het wordt steeds warmer en we hebben gewoon. Het is best wel logisch dat je meerdere hitteindicatoren wilt hebben voor verschillende doeleinden. Dus naast extreme temperatuur, je moet ook denken aan andere sectoren, niet alleen gezondheid, maar ook infrastructuur bijvoorbeeld kan problemen door hitte ervaren. Nou, die willen waarschijnlijk gewoon naar de maximum temperatuur kijken.
Wegen,
die hebben misschien niet zoveel aan de hittekracht, om zo maar te zeggen. De brug zelf, dan hebben we wel de werknemers die daar moeten werken.
Maar het zou dus zomaar kunnen zijn in de toekomst dat we, wat we allemaal herkennen, code geel, oranje, rood voor hitte, dat daar op zich niet zoveel in verandert. Nee. Maar dat die hittekracht juist wordt gebruikt door bijvoorbeeld professionals rond een groot sportevenement, om dat wel als extra waarschuwing te gebruiken. Dat is dan het idee.
Al in de lente eigenlijk, vanaf maart, april, mei.
Ik vind het prachtig.
Nou, over relevant promotieonderzoek gesproken, Rob.
Ja.
Hartstikke succes met je onderzoek. En wij maken er dankbaar gebruik van al.
Dankjewel.
Nou, hartstikke leuk. We hebben een echte Olympiër nu in onze uitzending. Ja. Anne Luiten, meegedaan aan de Olympische Spelen. En sterker nog, Nederlands kampioen op de marathon. En de halve marathon. En je hebt ook nog de CPC gelopen. Ik was er ook bij. En ik heb je gezien, zelfs veel mensen. Want je was iets opvallends. Je was ook nog zwanger tijdens het lopen.
Heeft ze zwanger een loopwedstrijd gelopen? Dat had ik nog even gemist.
Ja, vertel even. Het was bij Omroep West, maar misschien niet landelijk.
Ja, klopt. Ja. Ik heb in oktober de Nederlandse marathon-titel gewonnen. Toen was ik al zwanger, maar echt nog maar net.
Toen mocht je het nog niet vertellen, zeg maar.
Nee, toen wist ik het zelf nog amper.
Oh.
Dus achteraf bleek dat ik toen al zwanger was.
Okay.
En inmiddels ben ik 28 weken zwanger. En nu moet ik even niet meer denken aan een hardloopwedstrijd. Ook geen 5 kilometer meer, maar een aantal weken geleden ging dat nog.
En wat waren de reacties die je kreeg voor we op de hitte overgaan?
Nou, het was eigenlijk wel heel erg leuk. Heel veel vrouwen met name reageerden heel positief. Ik was nog geïnterviewd door Omroep West. En er waren online nog wel een aantal mannen die toch vonden dat het niet zo'n goed idee was. Maar die hebben denk ik ook niet door dat ik het tempo wat daar liep. Dat ik dat op een marathon nog veel sneller doorkom, zeg maar op een 5 kilometer. Dus ik heb natuurlijk voorzichtig gelopen.
Ah ja. Hey, want onze uitzending gaat over hittekracht, de impact van hitte op je lichaam. Je bent ervaringsdeskundige en het zwanger iets zoiets doen is natuurlijk een extra beperkende factor. Of althans, in die zin het verergert, zou je bijna zeggen. Maar het maakt die impact bijna groter als je gaat kijken naar de invloed van hitte op je lijf. Jij bent ervaringsdeskundige. Hoe merk je dat nou als het te warm wordt? Of sowieso als het warm is, als het duur lopen?
Ja, nou, dat is misschien sowieso wel interessant voor jullie om te weten dat ik bewust heb gekozen om het proberen zwanger te worden te verlaten tot na de wereldkampioenschappen in Tokio. Omdat ik inderdaad wist dat het ook zelfs gevaarlijk kan zijn voor het ongeboren kindje om in hete omstandigheden hard te lopen. Als je dus al zwanger bent.
Ja, Tokio
dus
is heel heet, of
bewust
niet?
Gezegd, we wachten.
Tokio is heel heet, ja.
Ja, dus ik had bij de WK in Tokio moesten we echt onder hele warme temperaturen en vooral hele hoge luchtvochtigheid moesten we hardlopen. En ik heb dat dus van tevoren ook echt moeten trainen. Dus ik moest van tevoren op een loopband bijvoorbeeld met heel veel extra laagjes kleding die temperatuur omhoog krijgen om maar te wennen aan die wedstrijd. En ik vond het ook best wel spannend. Want je wil natuurlijk niet dat er iets met je gebeurt door die hete weersomstandigheden.
En wat is voor jou heet? Wat is voor jou lekker? Wat is voor jou heet? Hoe ervaar je dat?
Nou, eigenlijk als je een marathon op je allerbeste, als je daar alles wil uithalen, dan wil je eigenlijk dat het een graad of 11, 12 is.
Oh, dat is niet warm, nee.
En een graad of 20, dat is al wel vervelend. Vooral als het ineens 20 graden is. Hè, daar moet je lichaam dan heel erg aan wennen. Dus dan voelt die 20 graden als 30 graden, bij wijze van spreken, op de eerste hete zomerdag. En boven de 25 is echt niet leuk meer.
Nee, dus dat acclimatiseren, zeg maar, het wennen aan, is een heel belangrijk aspect. Sowieso in het jaar waarin je gaat lopen, maar ook als je naar een andere locatie gaat, hè, je noemde Tokio, om jezelf zo goed mogelijk daarop voor te bereiden. En dat doe je, hoor ik je zeggen, door te trainen, te proberen te trainen in de situatie waar je dan straks die wedstrijd moet lopen.
Klopt, ja. Ja, dus eigenlijk vind ik het persoonlijk onverantwoord om in dat soort temperaturen kampioenschappen te organiseren, omdat het gewoon gevaarlijk kan zijn. Maar goed, dat is dan eenmaal zo, dus dat neem je dan maar als voor wat het is. En ze zeggen eigenlijk dat je dan ongeveer 10 trainingen moet doen in de periode daarvoor, waarin je extra laagjes draagt, waarin je het heel erg heet krijgt. En dan kun je de meeste adaptatie wel bewerkstelligen.
Hebben jullie invloed op die starttijden en die omstandigheden en die temperaturen als vakbond of als sporters? Of moet je het echt doen met wat er georganiseerd wordt?
Nou, soms dan passen ze op het laatste moment nog wel iets aan, een uurtje vroeger bijvoorbeeld. Maar ze zitten ook wel vaak met tv-uitzendingen en bepaalde windows die ze hebben daarvoor. Dus je zou je natuurlijk kunnen verenigen en daarmee proberen iets te veranderen. Maar de locatie Tokio in de zomer is natuurlijk sowieso al geen goede. Dan weet je al van tevoren dat het ellende wordt.
Vaak moet er dan echt iets misgaan, hè, voor zo'n discussie nog hoger op de agenda komt.
Nou ja, en er gaat natuurlijk de laatste jaren af en toe ook wel wat mis, hè? Zoals wij dat gewoon als leken in de media oppikken rond grote sportevenementen. Klimaatverandering, steeds eerder in het jaar wordt het warm, om het zo maar te zeggen. En ja, je zei net, die ideale looptemperatuur die is een graad of 11, 12. En dat is denk ik dan de reden waarom die marathons ook vaak zo vroeg in het jaar zitten. Maar je loopt dus steeds meer risico dat je in de marathon gaat lopen als het eigenlijk al te warm is. Maar waar merk je dat nou aan als lopen van, hey, het gaat niet goed met me, dit is niet slim?
Nou, je krijgt het gewoon onbehagelijk warm. En daardoor vertraagt je tempo. En als het natuurlijk steeds erger wordt, ja, je ziet nu ook wel eens mensen echt zwalken over de weg richting de finish.
Oh.
Dat ze gewoon echt totaal geen coördinatie meer hebben doordat ze zo warm zijn.
Zo.
Gelukkig ben ik daar nog nooit in de buurt gekomen. Juist omdat ik zo'n goed protocol heb van tevoren. Maar het is dus echt gevaarlijk.
En vooral ook mensen die natuurlijk gewoon recreatielopen meedoen. Denk ik, hè? Jij zit er echt helemaal in vanuit je beroepshalve, zou je bijna zeggen. Wat kun je dan doen als je eigenlijk te ver bent gegaan? Want we zien dan, of lees ik in de krant met koude dekens en dergelijke. Wat is handig?
Nou, de belangrijkste tip die ik zou willen geven is om het niet zo ver te laten komen. En dat kun je doen door bijvoorbeeld tijdens een wedstrijd je plan van tevoren al aan te passen. Dus komende zondag is de Rotterdam Marathon. Daar lijkt het inderdaad, lijken de temperaturen te gaan stijgen, maar niet zo heel erg. Een graad of 18 lijkt het nu te worden. Dus dat valt natuurlijk nog wel mee. Maar ook dan zou je al kunnen overwegen om je plan wat aan te passen. Dus ga dan niet weg op die toptijd als recreant. Stel je wil onder de 4 uur lopen, maak er dan onder de 4 uur en 15 minuten van. Pas je plan aan de voorkant.
Ja, dat is een goede tip.
En als het toch zover komt, dan helpt het wel om te koelen. Dus er zijn vaak, ook als het warm wordt, zijn er vaak extra warm waterposten bij evenementen. Dus gebruik dat water, koel je over je hoofd, over je polsen. Dat kan ook heel goed helpen. Dat is ook een strategie die ik zelf gebruik in wedstrijden.
Ja, dus maar als je over het parcours zwalkt, ben je dus duidelijk echt veel te laat.
Ja, dan zover moet je het eigenlijk niet laten komen.
Hey, we hadden het net over de temperatuur, maar eerder hadden we het ook van Boris gehoord over andere factoren die een rol spelen. De wind, de straling en de luchtvochtigheid. Hou je daar ook rekening mee? En kijk je naar die WBGT, die Wet Bulb Globe Temperature, is dat bij jullie relevant?
Nee, dat zegt mij niks. Daar kijk ik niet naar. Maar de luchtvochtigheid specifiek, die pak ik er wel bij. Dus dat maakt het in Tokio ook zo verschrikkelijk lastig, dat die luchtvochtigheid zo hoog was. Dus het was niet alleen warm. We hadden bijvoorbeeld wel schaduw van gebouwen, dat hielp wel met de warmte, maar de luchtvochtigheid was ook heel hoog. En dan voelt het eigenlijk nog warmer.
Ja,
echt alsof een deken zo bovenop je land.
Want je zweet kan niet weg en daardoor krijg je dat extra gevoel. Hey Anne, jij gaat binnenkort bevallen. Pak je daarna de topsport weer op? Hoe zie je dat?
Nou, ik heb eigenlijk een hele mooie carrière gehad. Vooral die 17e plaats bij het WK in Tokio. Juist doordat ik me zo goed had voorbereid op die hitte, ben ik heel erg trots op. Dus als ik niet meer kan terugkomen op topniveau, dan heb ik daar vrede mee en dan is dat oké. Okay. Maar ik heb ook mijn afscheid nog niet aangekondigd. Dus we laten het een beetje afwachten van hoe de zwangerschap verder verloopt en de bevalling. En dan ga ik daarna kijken of ik... of het weer kriebelt.
Dus je gaat gewoon weer in training en je gaat voelen hoe dat lijf dan voelt. En dan ga je kijken van, gaan we er nog een keer voor?
Precies. Ja, ik vind het eigenlijk stiekem natuurlijk ook wel leuk om te laten zien dat je na een zwangerschap weer terug kunt komen op topniveau. Maar ik moet er ook veel voor doen en nog meer verlaten. Dus ik weet niet of ik dat nog wil.
En je hebt er nog een baan bij, toch? Wat doe je ernaast?
Nou, dat is eigenlijk wel toepasselijk. Ik werk bij de gemeente Arnhem als bestuursadviseur Groene Leefomgeving.
Oh, wat leuk.
En wat ik dan onder andere doe, is dat als mensen het bijvoorbeeld heel warm krijgen in hun woning en vragen om een boom, dan kan ik kijken of we die boom kunnen planten in de straten in Arnhem. Dus er zijn heel veel bomen bijgekomen in de afgelopen jaren. En andere maatregelen nemen we juist om de gevolgen van hitte te beperken voor de inwoners van Arnhem.
Goed zeg. Echt ook een ambassadeur voor gezond, veilig sporten en veilige, gezonde leefomgeving. Ja. Echt leuk.
Ik ga je volgen. Ik ben benieuwd wat er gaat gebeuren nadat het kindje er is. Succes dan bij Anne.
Ik ook.
Heel fijn dat je hebt komen vertellen over je ervaringen in de podcast. Dank je. Nou, het is een super informatieve uitzending op een van de eerste warme dagen van het jaar. Ja. We hebben het over hitte gehad, veel dingen opgestoken.
Volle uitzending. Ja, eerst Boris, die ons ging uitleggen wat hitte nou eigenlijk is. De WBGT, hittekrachten, wat we samen met een aantal organisaties hebben ontworpen, zou je kunnen zeggen.
Het belang van acclimatisering vond ik er heel sterk uitkomen. Zelfs voor de voetballers, ons Oranje straks in het WK.
Een duidelijke opdracht inderdaad. Hou er rekening mee. Daarna Carolina, onze eigen collega, over hoe we hittekracht dan verder gaan brengen hier als informatievoorziening vanuit het KNMI rond hitte.
Best een nieuw risico voor het KNMI. Nieuwe ontwikkelingen, nieuwe kengetallen, nieuwe dingen.
Dus ja, het besef spannend. Dat tijdens warm weer is het niet alleen de luchttemperatuur die je doet, maar een combinatie van de temperatuur, de zonnestraling, het vocht in de lucht en de wind, die uiteindelijk de impact op je lichaam veroorzaken. Daar doet Carolina onderzoek naar. Ik vond het machtig interessant wat daar ook allemaal weer verteld is.
En gezien van Anne als marathonloopster.
De praktijk zou je kunnen zeggen.
Ongelooflijk. En hoe zich ook zorgen maakt hoor. Dat vond ik echt wel opvallend. Over waar gaat het naartoe met die wedstrijden? Iedereen gaat maar lopen, maar we moeten ook met sporters rekening houden.
Ja, en we zien dat dus steeds vaker eigenlijk ook optreden. Ja, omdat het klimaat zo verandert. Die eerste marathons.
Het warme. Ja.
Dan heb je die effecten. We hopen dat het dit weekend, want we kijken even vooruit in Rotterdam hoe het gaat.
Ja, dat wordt een
topper.
Een lekker hardlooptemperatuurtje. Nou, hebben we ook nog op de Info Academy van de vaste luisteraars Dirk de Jong een toepasselijk nummer gekregen. Daar gaan we er knallend mee uit, mag ik wel zeggen. Het is het nummer Thunderstruck van AC/DC. Heel relevant ook om aan het einde van een warme dag, zegt Dirk, nog wel eens flink kan gaan onweren. Eigenlijk wel leuk om daar een keer over te praten, over onweer en over bliksem in de podcast. Hè?
Ik zie een nieuwe reeks aankomen.
Dat gaan we zeker doen. Dit zou ook wel het geluid kunnen zijn, Thunderstruck, van een echte hittegolf. In ieder geval het einde van een hittegolf. Dus daarom ook extra relevant. En hier komt-ie. Tot de volgende keer.